Goedenavond, broeders en zusters. Helemaal weer aan het begin van een nieuw seizoen. En we gaan het inderdaad hebben over de Colossensebrief. Daar was nog een klein beetje onduidelijkheid, want in de aanvankelijke aankondigingen heeft gestaan de Efezebrief. En ik had daar ook wel wat contact over en wat overleg over. Ik kan dat nu wel zeggen, want die broeder is er nu toch niet. Want ik vroeg nog van, heb ik het daar wel eens over gehad, over de Efezebrief? Nou, bij mijn weten niet, zei hij. Dus toen dachten we van, nou, de Efezebrief, mooi. En toen kwam ik er opeens achter dat, zeven jaar terug, hebben we het ook al eens een keer over de Efezebrief gehad. Nou, de meesten van u weten dat nog allemaal helemaal precies. Hè? Ja, toch? Zo gaat dat. Dus toen dachten we van, nou, dan doen we de Colossensebrief. En dat is ook een mooie brief, net als de Efezebrief. Sommigen zeggen wel eens het is een soort tweelingbrief van de Efezebrief. En ja, er staan ook heel veel dingen in die anders beschreven, maar ook weer in de Efezebrief zo voortkomen. Nou, daar hebben we in principe 9 avonden voor, inclusief vanavond. IJs en wederdienende, hè, want dat seizoen dat krijgen we weer natuurlijk. Vorig jaar is er ook nog een avond uitgevallen, dus het kan best zijn dat het nu misschien wel weer zo gaat. Maar goed, laten we daar bij voorbaat nog maar niet van uitgaan. Zullen we met elkaar een paar versen lezen uit Colossense? Want ja, vanavond natuurlijk de inleiding, hè, wat inleidende opmerkingen, zoals dat dan zo mooi heet. En een paar versen, dat is ook wel heel letterlijk, want we gaan gewoon de eerste 2 versen lezen van deze brief. En dan hopen we daarna komende avonden gewoon wat grotere gedeelten onder de loep te nemen. Dus Colossense 1, vers 1 en vers 2. En daar staat Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus en Timotheus, de broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus, die in Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Nou, tot zover. Dit zijn wel bekende woorden. Het zijn ook, zeg maar, de openingswoorden van zo'n brief. Kom je natuurlijk wel vaker, kom je dat tegen. Maar er staat aan de andere kant toch wel voldoende in om daar eens een avond bij stil te staan. Of een avond, wat heet, een uur. Hè? Bij stil te staan. Het is de brief, of het zijn de woorden waarin Paulus zich als schrijver van de brief voorstelt. Wie is hij? Wat doet hij? Wat is zijn beroep als het ware? Door de wil van God een apostel. Er blijkt ook uit dat hij die brief schrijft samen met Timotheus. En er staat dan ook bij aan wie hij die brief schrijft. En dat is aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn. En dan krijg je daar de bekende genade en de vrede groet. Nou, om even heel kort door de bocht te gaan. De brief van Paulus aan de Colossense, dat is een brief die geschreven is in de 2-jarige periode dat Paulus in zijn eigen gehuurde woning gevangen zat. Aan het einde van het boek Handelingen is daar sprake van. En dat is trouwens ook de tijd waarin hij de brief schrijft aan de Efeziërs. En hoe kun je dat eigenlijk zo goed weten, zo zeker weten? Nou, dat heeft wat te maken met de verschillende namen die erin staan. Uiteindelijk ook aan het einde van de brief. U weet wel, dat lijstje met u moet de groeten hebben van. Hè, zoals dat dan vaak in die brieven staat. Dat staat er allemaal niet voor niets. Dat helpt je om die brief te plaatsen in de tijd. We kunnen ook wel met enige zekerheid zeggen dat de brief aan de Colossense naar Colosse gebracht is. Niet door PostNL, want dan was het ook soms wel afwachten of die wel aankwam. Nee, Paulus die liet dat niet aan derden over, tot een zekere hoogte in ieder geval, niet aan partijen buiten zijn eigen kring. Nee, die brief die is door een medewerker van hem naar Colosse gebracht, en die medewerker die heet Tychicus, en daarover kun je in het 4e hoofdstuk ook lezen. En dan staat daar in het 7e vers. Daar staat: al mijn omstandigheden zal Tychicus, de geliefde broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heer, u bekend maken. Dus hij had die brief als het ware in een soort verzekerde bewaring gesteld bij Tychicus. Ja, en dat was natuurlijk dan ook weer niet zomaar een man, maar een geliefde broeder. Nou ja, dat zegt nog niet alles. Er zijn heel veel geliefde broeders natuurlijk. Maar zijn ze ook betrouwbaar? Nou, in dit geval wel, want dit is een trouwe dienaar en een mededienstknecht. En dat is dus de persoon aan wie Paulus de brief overhandigd heeft. Paulus en Timotheus de brief overhandigd hebben en hij heeft die brief overgebracht. Als u nou even naar een paar bladzijden terugbladert, naar het einde van de Efezebrief. Daar staat in het 21ste vers van hoofdstuk 6. Daar staat: en opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekendmaken. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten. Daar heb je weer diezelfde Tychicus. En ja, dit vers en dat andere vers uit Colossense, dat is eigenlijk ook de aanleiding of de reden waarom we mogen denken dat Tychicus beide brieven dus overgebracht heeft. En waarschijnlijk ook nog in één en dezelfde reis. Efeze en Colosse, dat zijn twee plaatsen. Die liggen in het tegenwoordige Turkije, een beetje het westen van Turkije. En daar zijn die brieven naartoe gegaan. Nou is het ook nog zo, als u dan weer even teruggaat naar Colossense 4. In vers 15, daar staat: groet de broeders die in Laodicea zijn, en Nymphas en de gemeente in zijn huis. En wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicense gelezen wordt, en dat ook u die uit Laodicea leest. Nou, hier wordt gesproken over een brief aan Laodicea. Feitelijk wel een brief van Paulus afkomstig. Nou, vinden wij onder de brieven van Paulus vinden wij geen brief aan Laodicea. Het is wel een van de zeven zendbrieven uit het boek Openbaring, maar daar kan Paulus niet naar verwijzen hier. En er is enige reden om te zeggen van dat zou wel eens de Efezebrief kunnen zijn. Kijk, helemaal precies weten doe je het niet. En ik moet u ook zeggen, ik ben er ook niet bij geweest, dus in die zin kan ik het ook niet uit. Dat is altijd het mooie van geschiedenis, het kan alle kanten op eigenlijk. Maar het zou de Efezebrief kunnen zijn. En dat heeft er iets mee te maken met dat aan het begin van de Efezebrief, die woorden in Efeze, dat die niet in alle handschriften, de oorspronkelijke handschriften, terug te vinden zijn. Nou, en als je nou bijvoorbeeld nog de MBG-vertaling hebt, dan zie je die woorden in Efeze, zie je daar ook tussen haakjes staan, tussen vierkante haken. En daar geven ze mee aan van het staat eigenlijk niet in alle handschriften. Maar goed, we houden het maar gewoon zo. Een andere reden waarom de Efezebrief wel eens die brief aan Laodicea zou kunnen zijn, dat ligt erin, dat wordt dan wel eens als argument naar voren gebracht, dat Paulus dan een brief verloren zou hebben laten gaan of dat er een brief verloren zou zijn gegaan. Maar goed, ook dat weet je weer niet helemaal, zegt ook niet alles. Je kunt bijvoorbeeld uit de Korinthebrieven kun je opmaken dat er 4 Korinthebrieven geschreven zijn, terwijl wij er maar 2 hebben in onze Bijbels. Dus het zegt ook weer niet alles. Colossense, geschreven dus aan het einde van de handelingenperiode. Het is een brief die geschreven is, ook weer naar alle waarschijnlijkheid, halend uit dat wat je leest in de Colossensebrief. Het is een brief aan gelovigen die Paulus waarschijnlijk niet direct gekend heeft. We zullen het volgende keer ook zien dat ze ook niet tot geloof gekomen zijn door Paulus. Hij heeft namelijk, zo staat er in vers 4 van hoofdstuk 1, hij heeft namelijk gehoord van hun geloof. En als je de brief aan Filippi leest, dan staat er dat hij weet van hun geloof. Dat dat bekend is. En in Efeze staat het ook weer: wij hebben gehoord van uw geloof. Dus daar zit misschien ook wel een aanwijzing in. Dus waarschijnlijk een brief aan, aan mensen, in ieder geval van een gemeente die niet tot het geloof gekomen is door de bediening van Paulus zelf, maar wel indirect door zijn bediening, namelijk doordat Epaphras, een van zijn medewerkers, daar naartoe gezonden was en die heeft daar ja, het evangelie verkondigd. Nou goed, daar gaan we de volgende keer wel bij stilstaan. We willen heel eventjes, en houdt u maar even een hand bij Colossenzen, want daar gaan we ook steeds even naar terugbladeren, maar we willen heel even naar het einde van Handelingen toe. Handelingen 28. En dan begin ik maar even in vers 28 te lezen. Ja, dit zijn natuurlijk wel hele bekende woorden uit het boek Handelingen. Daar is Paulus aan het woord. En Lucas die heeft dat dan opgeschreven. Maar Paulus die zegt daar vers 28, laat het u dan bekend zijn. En die u die hij hier aanspreekt, hè, dat zijn mensen uit het volk. En zelfs uit dit volk, hè, zoals dat aan het einde van Handelingen duidelijk wordt. Paulus die haalt daar ja, de profetie van Jesaja aan. En Jesaja de profeet, die heeft al, zegt hij aan het einde van vers 25, tot onze vaderen gezegd. Vers 26, ga heen tot dit volk. En ja, dat is dus de profetie van Jesaja. En Jesaja profeteerde in de richting van het koninkrijk van Juda en Jeruzalem. Zo kun je dat in Jesaja terugvinden. Dus ik denk dat je, als je het hebt hier over dit volk, dat je hier ja, eigenlijk wel heel concreet mag zeggen, het Joodse volk. En dat blijkt ook wel min of meer, want de mannen die daar bij Paulus zijn, dat kun je terugvinden in dat hele gedeelte, dat zijn de voormannen van de Joodse kring van gelovigen. Niet gelovigen in Christus, maar Joodse gelovigen. Hè? Dus die nog in, de, in, het, zeg maar even, in het Oude Testament geloven. Dat zijn mannen die zijn daar bij hem. En Paulus, ja, die verkondigt hen het evangelie en die verkondigt hen het heil Gods. Hij legt het hun als het ware nog eens een keertje voor. Dat heil Gods is uiteindelijk de persoon van de Heer Jezus Christus. Ja, en dan willen ze over het algemeen niet geloven. En dan zegt Paulus dus dat woord vanuit Jesaja de profeet in vers 26, ga heen tot dit volk en zeg met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan en ziende zult gij zien en het geenszins bemerken. Het hart van dit volk is vet geworden, zo zegt hij dan. En dit volk, dat spreekt hij aan in vers 28, laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is en die zullen luisteren. En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, heftig onder elkaar redetwistend. En dan staat er, en dan komen we eigenlijk een beetje op het moment van het schrijven van de Colossensebrief. Dan staat er, en Paulus bleef twee volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die naar hem toekwamen. Die twee volle jaren, ja, dat duidt eigenlijk op een bepaalde termijn van 2 jaren. Zoals er ook eerder in het boek Handelingen sprake is van een termijn van 2 jaren waarin een stadhouder ja, zijn termijn volbrengt, zeg maar. Nou, en zo blijft Paulus 2 jaren, 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning. Die eigen gehuurde woning, dat is een woning waarover ook gesproken wordt in vers 16. Moet je maar eens kijken, daar staat, en toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over, daar is Paulus er dus eentje van, hè? Droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen, met de soldaat die hem bewaakte. Dan heb je denk ik ook wel een mooie baan als soldaat zijnde. Dat zal je toch beleven, dat je daar als soldaat 2 jaar lang Paulus moet bewaken. Ja, je hoort soms wel als christenen ook in onze tijd, die lijken gewoon helemaal niks van Paulus te willen of te moeten hebben. Die vinden alles wat Paulus schrijft, dat vinden ze maar raar en dat vinden ze niet goed en zo. Men wil dan liever weer terugkeren tot allerlei andere inzettingen, want ja, Paulus die is toch wel heel erg duidelijk daarin, weet je wel. Maar je stel je toch voor, dat je toch ja, zo'n soldaat geweest was en je was daar nou uitgerekend in die 2 jaren daar geweest. Ik denk dat Paulus zijn mond niet gehouden heeft tegenover die man. En ondertussen heeft die man misschien wel heel wat gehoord daar. Hè? Juist ook omdat dat de tijd is geweest, die 2 jaren. Ja, waarin, ja, in ieder geval je kunt zeggen dat God toestemming gaf aan Paulus. Om de dingen met betrekking tot het geheimenis te openbaren, bekend te maken. En dat is daar ook pas gebeurd. Daar is het pas op schrift gesteld. Daar is het neergezet, zodat het ook ons bekend gemaakt is. En die boodschap van dat geheimenis, of die verborgenheid, laat dat duidelijk zijn, broeders en zusters, dat is een boodschap die is geopenbaard. En dan mag dat nog zo'n geheimenis zijn voor heel veel, en heel veel gelovigen. Maar het is een boodschap die is in principe geopenbaard. Dus je kunt alles wat daarmee te maken heeft, kun je dus lezen in de Bijbel. Want het is bekendgemaakt. Nu, zegt Paulus bijvoorbeeld in de Colossensebrief, heeft God het door zijn geest bekendgemaakt. Ja, wanneer? Ja, nu. En wanneer is dat? Nou, dat is in die 2 jaren tijd. We hebben al eens vaker stilgestaan, hè, bij die nieuwtestamentische geschiedenis en die geschiedschrijving in de Bijbel. En dan ontdek je daarin eigenlijk een prachtige lijn. Hè, beginnend met door middel van de 4 evangeliën, beginnend met de beschrijving van de eerste 33 jaren nieuwtestamentische geschiedenis, laat ik het maar even zo zeggen, omdat je hem in het Nieuwe Testament vindt. Hè, de evangeliën, hè, die hebben elk de Heer Jezus beschreven, het leven beschreven. 1 van die 4, en dat is nou net uitgerekend Lucas, die gaat verder. Hè, want die begint niet alleen te schrijven over de hemelvaart, maar die gaat dan vervolgens ook verder alles schrijven. En dan zie je dat in die tijd die hij beschrijft, de handelingentijd, hè, waar we nu ook wat uit gelezen hebben. dat is duidelijk. Daar ontdek je in dat in het begin van die periode dat het daar gaat om Petrus. Petrus staat op de voorgrond en het is allemaal Petrus wat de klok slaat en met hem de 11 andere apostelen. En dan komt daar op een gegeven moment iemand tot geloof, hè, die eigenlijk helemaal niet tot geloof hoefde te komen, dacht hij zelf. Maar die ontmoet dan de Heer Jezus Christus en dat blijkt dan later iemand te zijn die gaat verder onder de naam Paulus. En Lucas die voegt zich ook bij Paulus. En zo eindigt de geschiedschrijving van het boek Handelingen, eindigt met Paulus. En zoals die eerste 4 evangeliën 33 jaren beschrijven, zo beschrijft ook het boek Handelingen een periode van 33 jaar, globaal tot het jaar 61 na Christus. En dan krijg je nog die 2 jaren die hier dan genoemd worden, 2 volle jaren, en zo kom je uiteindelijk op 63 jaar uit. En dan heb je daar een heel stuk geschiedschrijving. Maar weet je wat ik nou zo mooi vind en zo belangrijk vind? Dat is dat de geschiedschrijving in de Bijbel, als je die dus volgt, dan kom je bij Paulus terecht. En mensen vinden dat soms wel eens moeilijk. Hè? Waarom zou nou uitgerekend Paulus het zijn die iets tegen ons te zeggen heeft? Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig. Als je gewoon de weg wil gaan die Gods woord je wijst, puur chronologisch gezien, ja, dan kom je bij die man terecht. En daarmee kom je bij degene terecht in wie en door wie de Heere alle dingen bekend heeft willen maken met betrekking tot wat tot dat moment verborgen was. Tot die 2 jaren waar hiervan gesproken wordt, was dat verborgen. Wat doet Paulus in die 2 jaar? Achteraf weten we brieven schrijven. In ieder geval een stuk of 4. Weet je, brieven schrijven, dat is natuurlijk belangrijk. Tegenwoordig schrijf je eigenlijk helemaal geen brieven meer haast. Je stuurt nog een mailtje. Maar ja, dat weet je zelf ook wel, dat is veel vluchtiger. Ik heb op zolder, heb ik nog uit de tijd dat ik in militaire dienst zat, heb ik nog dozen, schoenendozen vol met allemaal brieven die ik schreef aan degene die nu mijn vrouw is. En dat niet alleen, er staat ook nog een hele schoenendoos vol met brieven van haar aan mij. Want het was niet alleen één richting verkeer. Mensen, ik heb wat afgeschreven in die tijd. Elke keer als ik daar dan zat, en ik zat dan ook een langere tijd in Duitsland in dienst. Nou, elke keer als je daar dan zat, weet je wel, dan was je weer of 3,5 of 4,5 week gescheiden van je lief. Hè? Nou, dat was helemaal niks natuurlijk. Voor haar ook niet, maar voor mij ook niet. En dan zit je daar en dan krijg je een brief. Ja, wat doe je dan? Hè? Weet je, elke dag liep je daar eventjes langs zo'n soort wachthokje, zo'n post, weet je wel, daar lag de post, lag daar, nou, kijk of er wat is. Nou, en dan lag er een brief en die pakte je dan. Maar wat doe je er dan mee? Hè? Dat, weet je, ja, de vraag stellen is een beantwoorden. Natuurlijk ga je hem dan lezen. Hè? Vanzelfsprekend. Wat moet je anders? Hè? Je bent natuurlijk ongelooflijk nieuwsgierig om dat te zien. Ik bedoel, mobieltjes had je nog niet. Hè? En sms'en en whatsappen en weet ik veel, dat kon allemaal niet. Bellen, dat was ook stervensduur. Dus het ging om die brieven. Nou, en dan kreeg je zo'n brief en die ging je dan lezen. En dan had je hem gelezen en dan las je hem nog een keer. En broeders en zusters, ik kan u ook vertellen, het was ook bij mij niet zo dat ik zeg maar eerst de eerste bladzijde las. En toen die brief weglegde. En dan de volgende avond, bladzijde 2, weet je wel. Ja. En dan, nou ja, en dan hopen we maar dat die 3-4 kantjes had. Dan kon je er 4 dagen mee doen, weet je wel. Ja, ja, u lacht erom. Maar zo lezen wij wel de brief in de Bijbel. Hè? Want als wij die brieven lezen, ja, dan lezen we, en zo gaan we ook de komende 9 avonden gaan we ermee bezig, dan lezen we steeds een stukje. Hè, alsof dat alles is. Ja, eigenlijk zou je gewoon zo'n hele brief moeten lezen. Hè, nou, bij sommige brieven is dat ook makkelijk om dat te doen. Hè, de brief van Filemon, dat heb je zo uitgelezen. Maar ja, goed, ja, weet je, waarom is dat zo belangrijk om die brieven te lezen? En waarom moet dat verlangen eigenlijk ook in ons zijn? Dat is omdat wij iets willen weten van degene die schrijft. Ja, en dan gaat het niet om Paulus, maar dan gaat het om degene die Paulus gebruikt heeft. Namelijk de Heer zelf. Zoals in het Oude Testament geldt, zo geldt het ook in het Nieuwe Testament, dat God door zijn geest mensen gedreven heeft om te schrijven. Ja. En het resultaat daarvan, dat hebben wij in onze Bijbels. En daar mag je van genieten, daar mag je lezen. En ja, wil je iets van de Heer leren weten, dan zul je die brieven moeten lezen. En zul je die hele Bijbel trouwens moeten lezen. Want het is het woord waarin hij zich bekend maakt. En ja, anders gaat dat niet. Ik weet nog eens een keertje dat... Dat was met een tentcampagne, waren we in Amsterdam. En toen was er ook iemand in het team, die zat daar. En nou, toen gingen we op een gegeven moment, begon je eigenlijk elke dag met een stukje lezen uit de Bijbel en zo, weet je wel. En wat over vertellen. En nou, in die week, ja, hè, was de Colossensebrief aan de beurt. Nou, dus daar las je een stukje uit voor. Maar toen zag ik ook iemand, ja, die kon het niet vinden. Weet je wel, die kon die brief niet vinden. Hè? Ze had wel de Bijbel gevonden inmiddels, maar ze kon die brief niet vinden. He, en nou ja, goed, dat kan toch gebeuren? He, ik bedoel, ja, er zijn ook doorgewinterde gelovigen die zoeken kronieken in het Nieuwe Testament, want dat lijkt op Korinthe. Weet je, ja, dat gebeurt soms wel eens. He, ik maak van alles mee hoor. Maar goed, die mevrouw ook, en die, nou ja, dan denk je van ja, goed, ik zal wel net de Heer kennen, he, wat maakt het uit? Maar goed, toen bleek achteraf dat ze 20 jaar daarvoor had ze de Heer Jezus al leren kennen. Hè, en nog kon ze die Colossensebrief niet vinden. Kijk, en dan denk ik van, ja, dan klopt er iets niet. Hè, dan ben je blijkbaar niet, ja, bezig geweest met dat woord. En zo leer je God ook niet beter kennen. Je leert God kennen door zijn woord te lezen. Daarom is Bijbelstudie ook gewoon zo belangrijk. Hè, en dingen tot je nemen. He, dingen ja, aanhoren en beluisteren. En je hoeft het allemaal helemaal niet ergens mee eens te zijn. Maar alleen maar bezig zijn met het woord van God. He, dat is zo ontzettend belangrijk. Dus ja, als je dat verlangen hebt. He, om meer van God te leren kennen. Ja, dan zul je zijn woord moeten lezen. Nou, wat deed Paulus dus in die tijd? Nou, brieven schrijven. He, in die 2 jaren. Maar dat niet, ja, dat wel alleen. Maar... hier wordt ook nog wat gezegd aan het eind van Handelingen. Er staat namelijk in vers 30. Paulus bleef 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning. En ontving allen die naar hem toekwamen. Dus dat deed hij. En staat er, hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus. Met alle vrijmoedigheid ongehinderd. He, dus hij predikte het koninkrijk van God. En ja, die woorden, die daar zijn, die daar staan, die zijn voor sommigen weer aanleiding om te zeggen van, nou ja, dan zie je toch, dan is er dus niks veranderd, want de Heer Jezus predikt het Koninkrijk van God ook. He, en ja, er is niks veranderd. Weet je, strikt genomen prediken wij natuurlijk ook het Koninkrijk Gods. Het gaat er alleen wel om welke fase van dat Koninkrijk Gods predik je. He, en dat is natuurlijk hier ook de vraag. Weet je hoe je erachter kunt komen wat Paulus nou predikte in die tijd? Nou, eigenlijk heel eenvoudig, door in de brieven te lezen die hij op dat moment schreef. Zo simpel is het eigenlijk. He, dus wat predikte Paulus nou in die 2 jaren tijd? Nou, dan moet je niet gaan kijken in de Korinthebrief. Of in de Romeinenbrief zelfs. Want die zijn toch een aantal jaren daarvoor geschreven. En die staan echt tegen de achtergrond van die geschiedenis die in Handelingen beschreven wordt. Nee, wat Paulus daar predikte is in overeenstemming met wat hij schreef in de brieven in die tijd. Nou, en als u nog heel eventjes weer meegaat en houd dan nu maar weer even hand bij Handelingen. Nog even weer terug naar Colossense. En dan zie je daar staan. Want Paulus die predikt hè, en hij zegt daar in vers 12 van Colossense 1. Daarom danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. En dan, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Nou, hier zit natuurlijk ontzettend veel in, hè, in wat hier door Paulus geschreven wordt. Maar hier kom je in ieder geval ook even dat woordje koninkrijk tegen. Het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En als je je dan afvraagt van ja, waar is dan die zoon? Die zoon van zijn liefde. Nou, die zoon die is boven. Dat is wat je bijvoorbeeld in Colossense 3 leest. Dan staat daar in het eerste vers meteen al. Daar staat, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is. Die in de rechterzijde Gods is. Zoals het eigenlijk er heel letterlijk staat. En dat betekent dat Christus gezet is boven al wat is. Hij heeft de voorrangspositie van die rechterzijde heeft hij. En daar zit hij in. En wij zijn, en dat zullen we later ook nog wel gaan merken als we die Colossensebrief verder doorlezen. Wij zijn onlosmakelijk verbonden aan die Christus die daarboven is. Dus als er staat van uit de macht van de duisternis overgezet in het koninkrijk van de zoon zijn de liefde, dan zijn we in ieder geval naar boven toe getransporteerd. En dat is waar we zijn. En als Paulus in die 2 jaren tijd, hè, want in die 2 jaren schrijft hij deze woorden, predikt het koninkrijk Gods, ja, dan kan het niet anders dan dat hij dat koninkrijk predikt zoals dat daarboven is. Dus niet het koninkrijk in de zin van dat wat er te verwachten valt hier op de aarde. Zoals dat gedurende de handelingenperiode het geval was. Nee, dat voor het menselijk oog verborgen koninkrijk. Dat koninkrijk dat boven is. Hè, waar de Heer Jezus Christus is. Hè, daar en aan hem hè, zijn wij onlosmakelijk verbonden. Efezebrief, die bepaalt ons erbij. En nogmaals, dat is dan een brief die is tegelijkertijd geschreven en ja, ook verzonden. Die Efezebrief bepaalt ons erbij dat wij ja, met alle geestelijke zegen gezegend zijn in de hemelse gewesten. Maar dan komt hij in Christus. En de Efezebrief en de Colossensebrief die bepaalden ons erbij dat wij samen met Christus één lichaam vormen. En in dat ene lichaam, waar dus Christus zelf dat hoofd van is, daar is ook maar één leven in aanwezig. En daarom schrijft Paulus ook in Colossense, maar ja, als Christus verschijnt, die ons leven is, dan zult gij met hem verschijnen. Dat kan niet anders, want we zitten aan hem vast. Wij zitten in datzelfde leven, wij zitten in datzelfde lichaam. En nou, dat zijn dingen, ja, die heeft Paulus gepredikt gedurende die 2 jaar en ja, waarschijnlijk daarna ook nog wel. En tijdens dat prediken, gedurende die 2 jaren, heeft hij ook ja, verschillende van zijn medewerkers erop uitgestuurd om het evangelie te verkondigen. Om dit evangelie te verkondigen. Of eigenlijk, misschien beter gezegd, om het geheimenis van het evangelie te verkondigen. Zoals het in Efeze staat. Nou, en dan kom je inderdaad bij zendelingen terecht, zoals een Tychicus of een Epaphras of een Timotheus, Titus, weet je wel, allemaal van die medewerkers, Aristarchus, die door Paulus weggezonden zijn om te prediken en om deze boodschap te prediken. En zij zijn uitgegaan en Paulus bleef daar gevangen zitten. Of tenminste, in zijn eigen gehuurde woning met die soldaat, die bij wie de oren stonden te flapperen, denk ik. Bleef hij daar in Rome. Ondertussen vond dat woord zijn uitwerking. Werd dat verkondigd. Nog heel eventjes terug naar het boek Handelingen. Want zoals dat daar dan staat aan het einde, vers 30, Paulus bleef 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die naar hem toekwamen. En dan staat er vervolgens, hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid en ongehinderd. In de MBG-vertaling, daar staat voor dat woordje ongehinderd, staat dan zonder enige belemmering. En ik heb eens iemand horen uitleggen dat betekende dat Paulus niet meer de belemmering had die hij had gedurende het boek Handelingen. Namelijk dat hij overal waar hij kwam eerst de Jood moest opzoeken en vervolgens de Griek. Een bepaalde volgorde, daar stelde hij ook zijn eer in, zegt hij in een van zijn brieven uit die tijd. Maar nu mocht het onbelemmerd, met alle vrijmoedigheid. En die boodschap die was ook gericht op alle mensen. Dat is ook wel duidelijk wordt. Met name ook weer in de Colossensebrief. Ook dat zullen we later nog gaan zien. Ieder mens heeft God op het oog. Dat leer je uit Colossense. Onder andere. Onbelemmerd, ongehinderd. Niet meer eerste Jood en ook de Griek. De Joden, die waren erbij bepaald door middel van de profetie van Jesaja, dat zij blijkbaar niet wilden luisteren. En zij gingen heen. We hebben het gelezen, vers 29. De Joden gingen weg, heftig onder elkaar redetwistend. Ik denk soms wel eens, je vraagt je misschien af van waar zijn ze nou dan uiteindelijk heen gegaan. Behalve dat dit natuurlijk gewoon letterlijk bedoeld wordt dat ze daar ruziend weggingen. Maar gewoon een beetje overdrachtelijk gezien, een beetje typologisch, weet je wel, dan heb ik gewoon heel sterk het idee dat zij de weg zijn gegaan waar het heil van God ook naartoe is gegaan. En Paulus die schrijft daarover in vers 28, het heil van God, de zaligheid van God, het heil van God, dat is aan de heidenen gezonden. Dus dat werd gezonden door God. En in overeenstemming met de woorden die Mozes al bekend heeft gemaakt in Deuteronomium, is daar uiteindelijk dat volk ook terechtgekomen. Dat stukje volk van God, wat nog van het grote volk over was, dat is uiteindelijk onder die heidenen, onder de volken terechtgekomen. En ergens is dat dan ook wel weer een hele mooie, mooie gedachte. Want dat is ook weer de plaats waar dat heil dus te vinden is. Het feit dat dat heil naar de heidenen gezonden is, onder de volken gezonden is, dat heeft er ook weer voor gezorgd dat ook wij dat heil hebben mogen ontdekken. En dat heil, nogmaals, dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. We gaan weer even terug naar Colossense. Wat schrijft Paulus daar? Hij schrijft daar dat hij in het eerste vers, dat hij door de wil van God een apostel is. Dat is ook een mooie uitdrukking hoor. Door de wil van God. Hij moest dat er misschien wel bij zetten. Dat moest ook. Van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest die heeft dat ook belangrijk geacht dat dat erbij stond. Dus Paulus was niet zomaar iemand, een soort van hobbyist die het zelf allemaal heel leuk vond of zo. Het was door de wil van God. En dan zegt hij erbij, een apostel van Jezus Christus. En dat woord apostel, dat is eigenlijk een prachtig begrip. Dat woord apostel, dat betekent, wij zouden gewoon zeggen zendeling. Maar als je het nog een beetje letterlijker zegt, dan zeg je eigenlijk een afgezondene. Want in apostel, daar zit het woordje af, of vanaf, apo. Daar begint dat mee. En dat laatste stukje, dat is voor ons heel makkelijk te onthouden. Wij spreken wat dat betreft in Nederland, zeg maar, meer Grieks dan we denken. Ja, het woord apostel al, dat is gewoon een Nederlands woord. Maar dat is geen Nederlands woord, dat is een Grieks woord. Als je dit in de grondtaal leest, dan staat er gewoon apostolos. Je kunt het bij wijze van spreken gewoon lezen als Nederlander. En waar komt dat vandaan? Dat komt dus van apo, dat betekent vanaf. En stello. Nou, daar zit ons Nederlandse woordje stellen in. En dat betekent het ook. Het betekent iemand ergens vanaf stellen. Dus degene die hier die apostel wegzendt, of zendt, Jezus Christus, die houdt hem niet bij zich, maar die zet hem op een bepaalde plaats neer. Hij stelt hem daar van zichzelf af. Dat zit eigenlijk in dat woord apostel. Kun je een beetje vergelijken met zendelingen bijvoorbeeld, ook in onze tijd. Als zendelingen weggaan namens een zendingsorganisatie of namens een kerk of een gemeente of zo, dan worden ze namens die gemeente ergens anders neergezet. Dat is eigenlijk het hele idee. Dat zit in dat woord apostel. Nou, zo was Paulus een apostel. Paulus was niet alleen maar een apostel, ja, die door de Heer letterlijk gezonden was. Zo van, nou, ga daar maar heen, naar die en die plek, en daar moet je maar verkondigen. Nee, kijk, Paulus was ook een apostel in de overdrachtelijke zin van het woord. Namelijk, hij heeft ook in de heilsgeschiedenis een plaats gekregen van Gods wegen waar hij neergezet is om te verkondigen. En dat is Paulus. Paulus, door de wil van God, een apostel. Het is de eerste keer, tussen twee haakjes, dat Paulus zijn naam noemt. In deze brief dan. Hij begint ook gewoon met zichzelf. Wij zeggen altijd van, ja, het is niet netjes om met jezelf te beginnen. Maar Paulus doet het wel. En als het bij ons op een beetje een officiëlere manier gaat, met briefpapier en zo, doen wij het ook. Want dan zie je bovenaan het briefpapier normaal gesproken de afzender staan. Namelijk het bedrijf waar het vandaan komt. Nou, dat doet Paulus ook. Niks nieuws onder de zon. Hij zegt, ik ben een apostel van Jezus Christus. Het is de eerste keer dat daar de naam Paulus staat. De laatste keer, dat is in het laatste vers van de brief. Dat is ook wel leuk om dat even op een rijtje te hebben. Want in totaal komt die naam 3 keer voor in de Colossensebrief. De laatste keer, en later kan ook gewoon niet, dat is in vers 18. Er staat een eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn gevangenschap. Zie je? Dus hij zit gevangen. En de genade zij met u. Amen. Denk aan mijn gevangenschap. En hij zegt erbij, een eigenhandige groet van mij, Paulus. Waarschijnlijk, maar ook dat, we kunnen dat niet helemaal met 100% zekerheid zeggen, maar waarschijnlijk heeft Timotheus dus die brief geschreven. Dus waar wij altijd zeggen, de brief van Paulus, daar heeft misschien Timotheus de brief geschreven. Waarschijnlijk gedicteerd door Paulus. Schrijf dat maar op. Net zoals dat Marcus het Marcus-evangelie geschreven heeft, gedicteerd vanuit de mond van Petrus. Nou, zo heeft Tychicus deze brief opgeschreven, maar aan het einde zet Paulus nog even een eigenhandige groet. Een eigenhandige groet. En die eigenhandige groet, als Paulus dat doet, dan komt er altijd de genade in door. Want dat is ook het kenmerk van Paulus. Paulus' brieven eindigen allemaal met de genadebeden. De brieven van de andere apostelen in het Nieuwe Testament eindigen nooit met de genadebeden. Dus Paulus die onderscheidt zich daarin. We noemen hem ook niet voor niets de apostel van de genade. En dan is het laatste wat hij dus zegt, de genade zij met u. Moet u even kijken naar die woorden. Want daar staat het woordje zij, staat schuin gedrukt in de HSV. Zie je dat? Soms zijn die lettertjes zo klein dat ik alles ongeveer schuin gedrukt zie. Maar dit is toch wel duidelijk, hè? De genade en dan zij met u. Dat betekent dat er niet staat, dat zij. En dat is in het begin van de brief ook zo. Als Paulus zich daar dan voorgesteld heeft, zegt hij in vers 2, genade zij u. En dat zij staat ook weer schuin gedrukt. Met andere woorden, dat staat er eigenlijk niet. Is dit dan verkeerd zoals het nu vertaald is? Nee, kan best. Er is niks fout aan, het is een genadebede, een vredebede. Maar je mag hier met net zoveel recht zeggen, genade is met u. En dan zou je dat is ook schuin moeten drukken. Heel kort gezegd, er staat gewoon genade aan u. Dat is wat er staat. En dat aan, dat zit dan in het woordje u opgesloten. Dus genade voor u. En vrede van God. En zo eindigt hij ook. De genade met u. Dus ik denk wel eens, het is veel meer een constatering door Paulus dan een gebed. En dat moeten wij zelf ook goed voor ogen houden. Je zou bij wijze van spreken gewoon door middel van dit zinnetje, zou je bij wijze van spreken al een prachtige boodschap kunnen verkondigen. Dat wij ons ervan bewust moeten zijn dat de genade met ons is. En dat wij dus niet hoeven te gaan bidden om die genade. Van Heer, weet je wel? En vul maar in. Hoe begrijpelijk ook. Want ja, je kan in situaties zitten dat je erom bidt. Maar wat is het goed om je te realiseren als gelovige dat Gods genade met je is. En ook niet zomaar, weet je wel, dat de Heer heeft gezegd van nou weet je wat, hè, ik heb nog een beetje zo, op zo'n Hollands, hè, zo een beetje genade, nou hier, jij dan ook een beetje genade, weet je wel. Nee, het is ook nog overweldigend. Hè, of alles overtreffend. Dat is de genade van God. En dat is de genade van God zoals die vooral nu in de tijd waarin wij nu leven tot uitdrukking komt. Dus ja, wat kun je dan eigenlijk tekort doen aan die genade? Door dan te zeggen van nou, ik hoop maar dat de genade met je is hoor. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat Paulus dat zo bedoeld heeft. Als hij die mensen al aanschrijft als heilige en gelovige broeders in Christus. Ja, hoeveel genade wil je hebben? Ja, dat heeft toch geen zin meer om dan nog je genade toe te wensen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het een constatering is van Paulus. De genade is met je. En die gedachte, die grondgedachte, ja, die moeten we voor onszelf ook gewoon maar vasthouden. Wij hebben genade met God. God heeft genade met ons. Dat kan niet meer stuk. Wij mogen leven vanuit de hand van de Heer. Vanuit alles wat hij ons al geschonken heeft in de Heer Jezus Christus. Dus ja, de eerste en de laatste keer dat Paulus naam voorkomt. En Paulus betekent tussen twee haakjes geringe of kleine. Of kleintje. Die keren dat Paulus naam voorkomt, de eerste en de laatste keer, dan staat dat in verband met genade. De middelste keer, die vind je in het eerste hoofdstuk. Vers 23. En daar gaan we waarschijnlijk volgende keer bij stilstaan. Of de keer erop. Maar daar staat in vers 23. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast. En u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie. Dat u gehoord hebt dat gepredikt is in de hele schepping onder de hemel. En waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Nou, daar heb je de middelste keer dat die naam in deze brief voorkomt. En dan heeft het te maken met de evangelieboodschap. De prediking van het evangelie. Ja, zeg maar van de goede, juiste, blijde boodschap. Die de apostel moest prediken. En die te maken heeft, ja inderdaad, met die boodschap van de verborgenheid. Dus Paulus was een apostel. Een apostel van Gods wegen. Nu blijkt dat er in de Bijbel sprake is, in grote lijnen, van drie groepen en drie soorten apostelen. Drie soorten. De eerste soort, die wordt gevormd door maar één persoon, en dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus wordt één keer in de Bijbel een apostel genoemd, en dat is in Hebreeën 3, de apostel. Ik zal het even voor u opzoeken en voorlezen. Hebreeën 3 vers 1 is dat namelijk. Daar staat daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Een apostel. Apostel met een hoofdletter, nou, daar gaat het over de Heer Jezus Christus. Hij is die apostel. En de Heer Jezus zegt dat ook zelf, hè, regelmatig, dat hij door de Vader gezonden is. Nou, dat zit daar eigenlijk ja, in opgesloten. Dat is één apostel. Dan is er nog een gebruik van het woord van apostel in de Bijbel. En dat betekent zendeling of afgevaardigde van de gemeenten. Paulus die schrijft erover in de Korinthebrief, de tweede Korinthebrief. En dan heb je in de derde plaats heb je nog de apostelen. Nou, zeg maar eventjes de 12 apostelen en die ene nog extra. En dat is dan Paulus. He, dus, en dat is ook een aparte groep van apostelen. Die apostelen, waar Paulus dus zeg maar even als groepering bij hoorde, die moesten ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. En ook dat is wel even goed, denk ik, hè, om er heel eventjes bij stil te staan. Gaan we even voor naar de eerste Korinthebrief. Eén Korinthe en dan hoofdstuk 9. Dat is zo'n hoofdstuk waarin Paulus ja, zijn apostelschap verdedigt. Ik denk dat, als je dat zo mag zeggen tenminste, dat de Korinthebrief en beide brieven niet, geen leuke brieven geweest zijn voor Paulus om te moeten schrijven. He, want ja, die Korintiërs en Paulus die konden eigenlijk nauwelijks door één deur. He, dat is, ja, dat is de hele tijd hobbelens en zo. En nou, in hoofdstuk 9, daar verdedigt hij zijn apostelschap. En daar zegt hij, in vers 1, ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Here gezien? Bent u niet mijn werk in de Heer? Als ik voor anderen geen apostel ben, dan ben ik het toch wel voor u. Want u bent het zegel van mijn apostelschap in de Here. En dit is mijn verdediging tegenover hen die mij beoordelen. Hebben wij niet het recht om te eten en te drinken? Hebben wij niet het recht om een zuster als vrouw mee te nemen? Zoals ook de andere apostelen en de broers van de Here en Kefas? Die Kefas, dat is trouwens Petrus. En Petrus die had blijkbaar een zuster als vrouw, oftewel die was getrouwd. Ja, wel goed om even te weten natuurlijk. Want de hele, ja, wat men dan noemt de moederkerk, die is erop gebaseerd dat Petrus natuurlijk nooit getrouwd was. En vooral ook dat al zijn navolgelingen van Petrus ook niet getrouwd mogen zijn. Maar goed, Petrus was gewoon getrouwd. Tenminste, ja, gewoon getrouwd. Hij was getrouwd. Ik weet niet of het gewoon was. Maar hij was getrouwd. En Paulus die zegt van ja, dat recht heb ik toch ook. Paulus was dan inderdaad niet getrouwd. Maar dat recht heb ik toch ook. En dan zegt hij daar in dat eerste vers ook. En dat is bijvoorbeeld een kenmerk hè, van een apostel. Heb ik niet Jezus Christus onze Here gezien? Dat is één ding. Je kunt eigenlijk zeggen dat een kenmerk van een apostel moest zijn dat hij Jezus Christus gezien heeft. Je weet nog wel toen Judas naar zijn plaats gegaan was. Dat daarvoor in de plaats iemand anders gekozen moest worden. Die moest dat apostelschap op zich nemen. Nou, daar werd gekozen, maar er werd niet zomaar gekozen. Nee, er werd gekozen uit mannen die de Heer Jezus gekend hadden. En met hem eigenlijk meegetrokken waren. En die al die dingen ook meegemaakt hadden. Nou, en zo wordt dan Matthias gekozen. Hè? Heb ik niet de Heere? Heb ik niet Jezus Christus onze Heere gezien? In de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 11, 2 Korinthe 11. En je merkt meteen alweer hè, de toon waarin het allemaal geschreven is. Nou, daar word je gewoon niet vrolijk van. Daar staat in vers 4. Dus 2 Korinthe 11 vers 4, lees ik even vers 4 tot 6. Er staat, want als er iemand komt die een andere Jezus predikt die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. Want ik ben van mening dat ik in niets minder geweest ben dan de apostelen bij uitstek. En al ben ik onbedreven in het spreken, ik ben dat niet in kennis. Integendeel, wij zijn in elk opzicht in alles onder u bekend geworden. Dus Paulus die zegt hier nog dat hij onbedreven is in het spreken. He, daar kan ik me eigenlijk ook niet zo goed iets bij voorstellen. Want je denkt altijd, die Paulus, dat zal wel een redenaar geweest zijn. Maar ja, hij zegt dat toch wel zo. Hè? Onbedreven in het spreken. Maar hij is het niet in kennis, zegt hij. En dan zegt hij in vers 5, ik ben van mening dat ik in niets minder geweest ben dan de apostelen bij uitstek. De apostelen bij uitstek, daar staat letterlijk de apostelen van de hoogste graad. Dus en daarmee verwijst hij naar die twaalven. Elven, twaalven. En daar verwijst hij naar. Paulus die doet daar niet voor onder, zegt hij tegen de Corinthiërs. Dus hij heeft diezelfde rechten. In hoofdstuk 12, vers 11. Hoofdstuk 12, vers 11. Daar zegt hij, ik ben door te roemen dwaas geworden. U hebt mij gedwongen, want ik zou door u bevolen moeten worden. Ik ben immers in niets minder geweest dan de apostelen bij uitstek, hoewel ik niets ben. De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten. En daar laat Paulus iets zien, ook wat een apostel kon in die tijd. Een apostel kon tekenen, wonderen en krachten doen. Nou, dat kon Paulus ook. Dus als je dit zo op een rijtje zet, dan zie je dat je in ieder geval een aantal aspecten of kenmerken van die tweede groep, of derde groep, van apostelen hebt. Zoals de twaalfen en Paulus. Dat waren mensen die moesten de Heer Jezus gezien hebben. Nou, die heeft Paulus inderdaad gezien. Wel de opgestane en verheerlijkte, maar hij heeft hem gezien. En ze moesten tekenen, wonderen en krachten kunnen doen. En dat kon Paulus ook. Dat kun je in het boek Handelingen terugvinden. Tot het eind aan toe eigenlijk. In Handelingen 28 is hij nog aan het genezen. In de zin dat hij andere mensen geneest. Dus is hij er nog mee bezig. Dus hij doet daar niet voor onder. Hij is zo'n apostel. En dan gaan we nog weer even terug naar de eerste Korinthebrief. Eventjes via hoofdstuk 15. Dat is dat stukje, vooral in het begin, waar hij schrijft over de verschijningen van de Heer Jezus. Aan Kefas, meer dan 500 broeders tegelijk, en Jacobus, en daarna vers 7 aan alle apostelen. Dus apostelen hebben de Heer Jezus gezien, dat is maar weer wat er duidelijk uit wordt. En als laatste, vers 8, van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborenen. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb, maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest, integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. En daarmee bedoelt Paulus, ik heb mij meer ingespannen dan al die andere apostelen bij elkaar. Dus hij heeft bij wijze van spreken 12 keer zoveel gedaan als die anderen. Maar goed, hij zegt er wel bij, dat was niet ik, maar dat is de genade die met mij is. Dus door die genadeboodschap, dat is blijkbaar geen vrijblijvende boodschap. In ieder geval niet voor Paulus. Die man die was er zo vol van, die moest dat prediken. En dat resulteerde erin dat hij meer deed dan zij allen. Dan gaan we nog even naar hoofdstuk 4 uit deze brief. En daar staat... en dat is ook een belangrijk vers. Ik lees het gewoon maar even zomaar eruit. Tenminste uit het verband, zou ik haast zeggen. Maar hij zegt daar in vers 9, hij zegt daar, want ik denk dat God ons de laatste apostelen heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen. En hij noemt zich daar samen met zijn mede-apostelen, hij noemt zich daar de laatste apostelen. En ja, ik denk als je dit allemaal zo op een rijtje zet, de verschijningen van de Heer Jezus Christus die een apostel moet hebben gezien, de tekenen, wonderen en krachten die een apostel moet kunnen doen, en het feit dat hier staat, ja, dat hij tot de laatste apostelen behoorde, dat je daaruit eigenlijk gewoon de conclusie kunt trekken dat in de tijd waarin wij nu leven, er geen apostelen meer zijn. En waarom niet? Omdat er nu geen mensen meer zijn die de Heer Jezus gezien hebben zoals die apostelen hem gezien hebben. En dus als je nou een keer meemaakt en dat er iemand is die zegt dat hij een apostel is of de apostel is, ja, dan kun je daar wel je vraagtekens bij zetten op zijn zachtst. Want ja, wij leven niet meer in die tijd van die apostelen. Wij leven in een andere tijd. De tijd is verder gegaan. Normaal gesproken, even heel, ja, alsof de periode van het lichaam van Christus er niet zou zijn geweest. Normaal gesproken hadden die apostelen gewoon geleefd tot aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Er is helemaal niks aan de hand geweest, zeg maar. Maar goed, daar is een tijd tussen gekomen. En dat is de huidige periode waarin wij nu leven. En nou, Paulus, die laat dat hier ook zien. Wij, ons, de laatste apostelen. We gaan nog heel eventjes, we zijn daar nou toch vlak in de buurt, nog heel even naar Handelingen. Handelingen 26. Handelingen 26, dan is Paulus voor Agrippa en daar, ja, vertelt hij van zijn, zeg maar eventjes, zijn bekering. Maar hij vertelt in ieder geval van het moment dat de Heer hem ontmoette. En hij zegt daar heel veel, het is een prachtig hoofdstuk trouwens, een prachtige toespraak ook van Paulus. Maar dan begin ik eventjes in vers 14 te lezen. Nee, vers 12. Daar staat, toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde, met volmacht en in opdracht van de overpriesters. Damascus, daar hoor je nou ook een hele hoop van. Damascus, de oudste stad van de wereld. Toen zag ik, koning, midden op de dag, op de weg een licht sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden vanuit de hemel omscheen. En nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en in de Hebreeuwse taal zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zei, wie bent u, Heere? En hij zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Maar richt u op, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien hebt, als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. En ik zal u verlossen van het volk en de heidenen naar wie ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. En dan staat er in vers 17, ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen naar wie ik u nu zend. Dat werd dus eigenlijk al in Handelingen 9 tegen Saulus toen nog gezegd, hè? Want Paulus die blikt hier terug. En als hier de Heer Jezus dus, als dat zo hier staat, dat de Heer Jezus dat tegen Paulus zei, naar wie ik u nu zend, dat zenden, dat is het werkwoordje apostello. Dus apostel. Nou, Paulus was een gezondene. Eigenlijk al vanaf het begin. En blijkbaar was hij gezonden tot de heidenen. Desondanks ging hij overal waar hij kwam, eerst naar de Joden toe. Eerst naar zijn eigen volk, de besnedenen, waar hij ook zelf uit voortkwam. Maar hij was gestuurd naar de heidenen, waarheen ik u zend, zegt de Heer. Jij bent een apostel. En vandaar dat Paulus dat in Colossenzen 1, En laten we daar nog maar even naartoe gaan en dan moeten we er ook maar een eind aan maken. Tenminste, aan de Bijbelstudie. Ja, je hebt zo de praatjes in de wereld. Hè? Maar er staat er, hè, daarom is het zo mooi dat Paulus zegt, door de wil van God. Ja, want hij heeft dat zelf dus gehoord. Hij is een apostel geweest, hij heeft een tijd lang zelfs met de krachten, tekenen en wonderen kunnen optreden. Hij behoorde tot de laatste apostelen en hier staat dat dan ook zo, Paulus door de wil van God, een apostel van Jezus Christus. Weet u, hier staat eigenlijk, hè, dat woordje een, dat staat er eigenlijk niet. Ja, ik moet het eigenlijk zo zeggen, hè, dat woord apostel dat daar staat geen lidwoord voor. En dat betekent, als er geen lidwoord voor staat, dat je eigenlijk een moet zeggen. Onbepaald lidwoord. Een. Maar in heel veel gevallen, en ik denk dat het ook hier zo is, is juist het weglaten van dat lidwoord, zorgt er juist voor dat er meer nadruk komt te liggen op dat woord apostel. En ik zou haast zeggen, hier klinkt iets van een soort van heilige trots van Paulus. Niet een menselijke trots, maar een heilige trots. Hè? Dat hij zegt, Paulus door de wil van God, apostel van Jezus Christus. Dat zegt hij eigenlijk. Hij legt de nadruk ja, op wie hij is in de ogen van de Heer. Een apostel van Jezus Christus. En daarom kun je niet over deze man, en dat geldt ook voor de andere Bijbelschrijvers trouwens, kun je niet denigrerend doen van, ach ja, hè, wat hij allemaal schrijft, dat gaat allemaal in tegen wat de Heer Jezus gezegd heeft toen hij op aarde was. Ja, dat kun je zo niet zeggen. Hè? Reken maar dat hij zijn plek heeft gekregen als apostel van Gods wegen. En hij is ergens neergezet, de Vader heeft hem ergens neergezet in zijn hele heilsplan. En ja, daarin is de boodschap van genade uiteindelijk ja, op een geweldige manier ontluikt. En ja, bekend geworden en openbaar geworden. En die genade, daarvan zegt Paulus tegen die heilige en gelovige broeders in Christus, de Kolossen, zegt hij, die is met je. En zonder die genade kom je op geen stap verder. En dat zegt deze man, apostel van Jezus Christus. Nou, we gaan stoppen, broeders en zusters. Nou heb ik nog niet eens alles gezegd wat ik eigenlijk wilde zeggen. Moet je toch nagaan, hè? Dus als wij met deze snelheid verder gaan, dan komen we tot en met vers 9. Hè? Maar zullen we maar niet doen, hè? Want ik heb net gezegd dat we de brieven wel een beetje sneller moeten doorlezen. Dus ja, we moeten dat ook doen. Nou goed, we gaan volgende keer maar weer gewoon verder. Zullen we met elkaar de Heere danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u danken voor wie u bent. Heere, dat u trouw bent, dat u ja, de rots bent. Degene die niet verandert, die niet wankelt. En dat wij, Heere, op u ons geloof en vertrouwen ook altijd weer mogen stellen. We willen u danken, Heere, dat ja, u ons vanavond er weer bij bepaald hebt, dat uw rijke genade, Heere, ook voor ons ja, bekendgemaakt is. En dat wij deel hebben gekregen aan die onnaspeurlijke, die overweldigende rijkdom. Die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dank, Heere, dat we ja, daar ook met elkaar over na mogen denken, vanuit uw woord en zeker ook vanuit deze brief. Ik wil u danken, Heere, dat we ja, mogen weten, Heere, dat u zo ja, uw dienstknechten gebruikt hebt in uw heilsplan, in uw plan. En dat we ook voor de tijd waarin wij nu mogen leven, Heere, weten ja, dat u daarvoor de apostel Paulus hebt gebruikt. Heere, die van zichzelf dacht dat hij heel wat was, maar Heere, eigenlijk maar een kleintje werd door de genade. En uiteindelijk, Heere, ja, zegt hij ook dat hij zelf niet zoveel voorstelt, maar dat het door de genade is dat hij is wat hij is. En Heer, dat geldt toch ook voor ons. Heer, want ook wij zijn door genade wat we zijn. En dat ja, geeft ons ook het heerlijke vertrouwen, Heer, dat ook in de toekomende tijd, Heer, in het leven dat we met u mogen leiden, dat u ons blijft vormen door uw genade. Heer, en daarbij hoeven we elkaar niets op te leggen, Heer, of aanmerkingen op elkaar te hebben, maar mogen we wel zien, Heer, dat uw genade ons vormt, Heer, in overeenstemming met uw wil. Heer, en dat is een wonderlijke weg die u gaat. En dank u wel, Heer, dat wij ja, op die genade van u mogen vertrouwen. Dank u, Heer, dat we zo hier bij elkaar mochten zijn, met elkaar uw woord mochten lezen. En we bidden ook, Heer, voor een volgende keer dat we daar weer verder mee mogen gaan. Heer, zodat we verdiept mogen worden in die kennis, in die rechte kennis van de dingen van u. We vragen u dat, we bidden dat en we danken u daarvoor. Niet uit verdiensten, maar wel uit genade. Amen. Amen. Nou, broeders en zusters, tot de volgende keer, zou ik zeggen.